is de podcast Maak er wat van. Anne en Gert-Jan gaan in gesprek met makers, wie ze zijn en wat ze drijft. Deze keer in gesprek met Patrick Hiemstra.
Patrick, hartelijk welkom.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, ik voel me vereerd. Dankjewel.
Vertel eens Patrick, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Patrick Hiemstra en ik werk in de mode onder Studio Hiem als ontwerper, stylist en illustrator.
Dat zijn maar liefst drie dingen. En die hangen samen met elkaar. En welke daarvan vind je het leukst of het fijnst om te doen?
Het gaat mij niet zozeer om welke ik het fijnst of het leukst vind. Die drie hangen samen omdat in zekere zin ze niet zonder elkaar kunnen. Ik denk dat er drie disciplines zijn in welke ik alle drie floreer. En ik denk dat er een overkoepelende term is. De dingen waar ik mee bezig ben, de vraagstukken waar ik me mee bezig hou, die in alle drie die disciplines plaatsvinden en te zien zijn.
En wat is dan het vraagstuk waar je mee bezig houdt?
Mijn unique selling point, zoals ik het wel noem, is dat ik gender herdefinieer met extravagant volume. En dat is zowel te zien in mijn ontwerp, als in mijn illustratie, als in mijn styling. En ik denk dat gender, het mannelijke, vrouwelijke, waar dat botst, waar dat schuurt, waar dat maatschappelijk wordt of juist bijna emotioneel. Dat is waar ik mij mee bezig hou in die drie disciplines. Dat vervorm ik, dat maak ik beeld mee. Dat meer op die manier.
Ja, want op dit moment in Rosette, Me, Myself en I is werk van jou te zien.
Klopt.
En heel leuk, want ik ben met Gert-Jan ook gekeken. En wat inderdaad heel mooi om te zien is het ene moment echt mode. Prachtige foto. En inderdaad dat je ziet, mooi hoe je daarmee speelt met dat gender. En dan een illustratie. Mm-hmm. En het is dus inderdaad voor jou een zoektocht. Ja, want wat is...
Zo zou je het kunnen noemen, een zoektocht. Het is een onderzoek. Het is een weg waarvan ik bijna zeker weet dat ik daar de aankomende 50, 60 jaar nog overheen aan het lopen ben. En het verandert, het vervormt. En ik denk dat wat er nu in Rosette hangt, een hele mooie momentopname is. Ook een hele mooie totaal expositie van hoe ik er op dit moment in sta. En ik denk dat dat heel fijn is. Een hele mooie samenvatting van mijn werk op dit moment.
Ja, snap ik. Want wat ik wel merkte bij het werk nu, is dat het voor mij nog een bepaalde kant ingaat. Als je dan hebt over de combinatie van het mannelijk-vrouwelijk. Dat ik veel vrouwelijk nog meen te zien.
Klopt. Het is ook vooral de vrouwelijkheid waar ik mij op dit moment een stuk comfortabeler mee voelde met mijn mannelijkheid. Om het misschien even kort uit te leggen. Ik ontwerp echt altijd vanuit mijzelf. Mijzelf zie ik als leidraad, als vorm waarop ik mijn kleding, mijn styling en mijn illustratie op vastplak eigenlijk. Mm-hmm. En mijn mannelijkheid is iets waar ik nog een langer onderzoek mee bezig ben dan met die vrouwelijkheid. Die vrouwelijkheid heb ik veel eerder geaccepteerd en was er ook veel eerder. En die heeft veel sneller ook een vorm gekregen. Een vorm die ik fijn vind. Maar mijn mannelijkheid is iets wat ik nog lastig vind te herdefiniëren, überhaupt te definiëren. Dus ik denk dat dat de reden is waarom dat nog minder te zien is of nog minder duidelijk te zien is. Aangezien het werk een letterlijke afspiegeling is van wie ik in deze wereld zou willen zijn.
Wauw, dus in die zin inderdaad door jouw werk zien we eigenlijk jouw proces.
Ja, absoluut, absoluut. Het is onlosmakelijk verbonden.
Mooi. En hoe is het bij jou ooit begonnen?
Exact wat ik wou vragen. Ja.
Dat zijn een lastig moment. Er zijn denk ik heel veel momenten waarop het is begonnen. Ik kan me ergens nog heel erg duidelijk herinneren dat toen ik inderdaad een klein jongetje was bij oma in de woonkamer danste in prinsessenjurk. En ik denk dat daarom die vrouwelijkheid er al veel eerder was. Die is ook wel een periode verdwenen. Naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer conformeren naar het maatschappelijke beeld wat er van een man verwacht wordt. Helemaal omdat je in die tijd nog een leeftijd hebt waarbij er niet echt ruimte is voor zelfinspraak. Het zijn je ouders die je kleren kiezen. Het zijn je ouders die zeggen van, oh, je draagt dit en je draagt dit en jij vindt dat prima. Je kiest de kleur en that's it.
Ja, herkenbaar.
Dus ik denk dat het er altijd wel tussendoor heeft gespeeld. Ik heb me altijd gigantisch aangetrokken gevoeld tot de Disney-prinsessen en de vrouwelijke modellen en de bijna de hele stereotype hyperfeminine beelden van wat een vrouw is. En ik denk dat toen ik in jaren 14, 15 was en zelf naar de kringlopen ging en naar de vintage winkels. En dat ik zelf inderdaad ging kijken naar hoe wat voor kleren ik wou dragen en hoe ik mij wou gaan uitdragen. Dat er toen een stukje... Nou ja, toen kwam er daadwerkelijk zelf in sprake en hoe ik mij ging kleden.
En dat is ook een ontwerpkant in één keer wel. Echt heel helder.
Zeker, zeker. Nou ja,
was die er al eerder?
Absoluut. Het ontwerpen, dat was er veel eerder. Ik heb altijd al met stoffen gespeeld en met groot Barbie-verzamelaar. En daar maakte ik dan jurkjes voor. Zo ben ik begonnen. Dus ik was...
Je bent letterlijk klein begonnen dus.
Ja.
Ik ben letterlijk klein begonnen. Ja, absoluut. Ja. Dat ik heb... heel lang daarvoor ontworpen. En dat was inderdaad gewoon, ja, je noemt het ontwerp. Ik was met zakdoek aan het spelen. En ik wist er nog niet echt een benaming voor. Tot ik, volgens mij zat ik in groep 3, dacht ik. Dat ik op het jeugdjournaal inderdaad. En ze hadden het over beroepen en dingen die ik kon worden. En toen was er ook een stukje over een modeontwerper. En dat was een soort realisatie van, oh ja, dat is wat ik doe. Dus vanaf dat moment had ik een benaming over wat ik wil worden. En toen was ik denk ik een jaar of 7, 8.
Hoe al dan hoor?
Ja, voor mij niet anders. Ik vond het altijd heel vreemd dat mensen niet wisten wat ze wilden worden. Want ik had zoiets van, dat weet je toch? Maar dat was blijkbaar best bijzonder. Maar vanaf dat moment wist ik, nou, ik wil modeontwerper worden. En als je een stukje ouder bent, dan weet je ook hoe je dat wil gaan worden.
En hoe is dan de loopbaan gegaan? Want heb je opleiding? Ik bedoel, ja, tuurlijk, basisschool, middelbare school. En toen?
Ja. Ik had denk ik met een jaar of 12, 13 ben ik al wel gaan kijken naar wat ga ik hierna doen? Hoe word ik modeontwerper? Wat is daarvoor nodig? En op dat moment waren er twee academies hier in Nederland waar je in mijn ogen dat kon doen. Je had of Artes in Arnhem of je had Amfi in Amsterdam. Alleen was op dat moment Amfi in Amsterdam nog iets meer de wat meer commerciële kant van mode. Meer de marketing, meer het hebben van een bedrijf daarin. En Artes was meer het ontwerpen. Dus ik wist absoluut duidelijk dat ik daar naartoe wou. Dus vanaf dat moment was het portfolio opbouwen, veel maken. En toen heb ik de toelating gedaan in 2014. En ben toegelaten. En toen heb ik daar een jaar op school gezeten. Ik was 17 toen ik begon als kunstacademie. Absoluut niet aan te raden.
Dat is echt een van de jongste dingen dan.
Ik was de jongste. Ja. Absoluut. Het was ook zeer ongebruikelijk dat ze mensen toelieten zo jong.
En waarom is het af te raden? Want je hoort dat natuurlijk vaker.
Het is een stukje levenservaring, denk ik. Een stukje gezien hebben. Misschien als je 17 bent, je groeit op in Amsterdam, denk ik dat je veel meer gezien hebt. Maar voor een klein stukje context. Ik was 17, groeide op in Friesland. En daar heb je iets minder te zien. Dat verder dan koeien en weilanden kom je niet echt. Dat is natuurlijk...
Nou ja, je had ook in een hippe community... Zeker waar.
Als jij ze vindt in Friesland, laat het me weten. Okay. Dus nee, dat was er minder. Dus ik denk dat ik nog te weinig gezien heb. Ik had nog een soort van oogkleppen op van hoe ik dacht dat mode was. En ja, Artes was er absoluut mee eens dat dat niet was hoe mode was. En die probeerde me daardoor, ik denk, hoop met een stukje liefde. Een bepaalde kant op de deal van probeer dit. Alleen dat voelde niet natuurlijk. Dat voelde niet, dat voelde geforceerd. Waardoor er gewoon eigenlijk niks goeds uitkwam. En ik heel erg met mezelf in de knoop kwam zitten. Dus ik ben daar gestopt. Ik ben opnieuw een eerste jaar ingegaan, dit keer op de HKU. Dus ik ben daar naar de kunstacademie gegaan. En daar ging het nog steeds niet makkelijk. Maar daar heb ik wel mijn opleiding cum laude afgemaakt 2 jaar geleden.
Maar je zegt het ging niet makkelijk.
Nee, het is alles behalve. Ik heb nogal de neiging. Hoogmoed komt voor de val is absoluut een spreekwoord wat op mij van toepassing is. Ik heb nogal de neiging om als iets goed gaat me daar echt enorm in te verliezen. En redelijk arrogant daarin te worden in de zin van dat ik denk dat ik weet hoe het moet. Maar op het moment dat je aan de kunstacademie staat, is er geen ruimte voor weet hoe het moet. Want daar vragen ze niet om. Ze vragen of je onderzoek blijft doen en je blijft groeien en ontdekken. En niet vast gaat zitten in iets van, ik weet hoe het moet, dus zo gaan we het doen. Nee. Daar is er geen proces.
Nee.
Dus dat zijn altijd de momenten dat ik, dan haalde ik weer een onvoldoende. En dan moest ik het weer herkansen. En dan moest ik dit. En dat is echt de hele 4 jaar door gebeurd. Ik haalde het einde van het eerste jaar van de HKU. Haalde ik een onvoldoende omdat ik dacht dat ik wist hoe het moest. En toen kon ik het weer herkansen. In het tweede jaar... kwam ik eindelijk in een soort met vorm die voor mij werkte. Dus dat ging best goed. Ja. Daar werd ik weer redelijk arrogant van. Dus in het derde jaar haalde ik inderdaad weer een onvoldoende. En kon ik de hele shit weer herkansen.
Het is eigenlijk een cyclus van vallen en opstaan.
Het is absoluut een cyclus van vallen en opstaan. Dus dat had ik in het derde jaar. Mijn stage die ging fantastisch. Dus daar werd ik inderdaad weer een beetje arrogant van. Dus in het begin van het vierde jaar was mijn collectie inderdaad... ik moet zeggen, ik ben toen niet hard gevallen. Maar in mijn hoofd viel ik wel. Ja. Want ik had een 7 voor mijn collectie. En een 7 is een prima cijfer. Alleen, ik ben alles behalve tevreden met een 7.
Met een prima, ja.
Daar heb ik helemaal niks aan. Dus dat voelde voor mij als vallen. Dus dat was... het is alleen fijn dat ik niet ben geëindigd met vallen. Ik ben geëindigd met een 9,5 voor mijn afstuderen. En daarmee cum laude af te studeren van de Kunstacademie.
En hoe komt het dan dat je uiteindelijk met een 9,5, omdat je dus toch het proces dan aan bent blijven gaan? Of waar zat hem dat in?
Ik heb me vooral, wat ik heel erg snel al wist, is dat ik mij, dat de Kunstacademie is hoe ik word als maker, hoe ik dat ga doen. Maar hoe ik daadwerkelijk ga maken, daar heb ik de wereld voor nodig. Ik heb een netwerk nodig. Ik heb mensen nodig die mij waarderen om wie ik ben en die mij willen zien groeien. Dus daar was ik al heel vroeg mee bezig, met mensen om mij heen gaan vinden die op die manier mij verder konden gaan helpen. En dat heb ik dat half jaar enorm ingezet. Ik was van plan dat op het moment dat ik afstudeerde in juli, en nu was het januari, dat dan mijn werk echt overal te zien was voordat ik ging afstuderen. En dat was mijn doel. En dat heb ik behaald door heel veel... ik had een modefilm in het Rijksmuseum. Ik had een kleren in een campagne van L'Oréal. Ik heb als illustrator heel veel opdrachten gehad in dat half jaar. Waardoor ik heel veel veel meer achtergrond en veel meer bodem kreeg om daadwerkelijk met een show af te studeren die well-rounded was. Alles klopte. Ik heb aan mijn collectie nog nieuw gewerkt, want ik had inzichten van het half jaar, waardoor ik het beter kon laten worden. En daardoor stond er een half jaar later, het waren dezelfde kleren, alleen het had een totaal ander gevoel.
Ja, het klinkt ook als een heel palet en eigenlijk absoluut, van alle kanten bekeken en perspectieven.
Absoluut. Ja.
Dat is dus niet het zwarte gat waar mensen soms invallen na hun...
Zo is de HKU en daar ben ik gigantisch dankbaar voor. Het laatste jaar ook opgebouwd. Normaal heb je het eerste half jaar, doe je onderzoek. En dan heb je het laatste half jaar, maak je de collectie. En dan is de show direct het einde. Bij ons doe je het eerste half jaar je onderzoek en je maakt je collectie. Dus die beoordeling heb je in januari. Om ervoor te zorgen dat het zwarte gat wat valt nadat je afstudeert, dat je dat nog hebt tijdens dat je op de opleiding zit. Oh, je hebt dat half jaar nog om te gaan ontdekken wie jij wil zijn na je afstuderen. Onder het soort, de lieve armen van de opleiding. Wat enorm hielp, want daardoor kon ik ook alle fouten maken die ik wou. Want ik viel niet direct keihard. Dus dat zwarte gat, dat was soort van al geweest bijna. Alleen moet ik heel eerlijk zeggen dat het voor mij... Ja, ik heb het nooit zo gezien. Ik heb het ook totaal nooit zo ervaren. Ik was er met mijn afstuderen aan het eind. Dus ik kon ook gewoon door. Dus dat zwarte gat, het is nog niet geweest. En ik hoop ook niet dat dat komt.
Het hoort ook niet zo bij wat je beschrijft, hoe het tot nog toe is gelopen. Hè? Het is, er zit wel een vallen en opstaan en valtechniek aspect in. Maar dat is eigenlijk een doorlopend proces, als
absoluut,
ik dat zo hoor.
Ja. Ik zie dat... Mocht dat zwarte gat, misschien zouden andere mensen omschrijven het moment dat ik inderdaad val, dat ik in een zwart gat beland. Alleen ik zie het zelf niet zo. Ik zie het inderdaad meer als een, het is kut. Nou ja, morgen wordt het weer fantastisch. Want het is wel een soort continu iets. Ik ben heel erg bewust van het feit dat elk moment dat ik val, dat ik daarna nog harder ga floreren dan dat ik dacht dat ik daarvoor zou doen. En dus het is een heel fijn besefmoment. Op het moment dat ik keihard op mijn bek ga, is ook altijd het moment dat ik weet van, oh jongens, jullie weten niet wat me je te wachten staat hierna. Dus het is nooit, het is in mijn hoofd nooit iets negatiefs.
Eigenlijk kan het nooit misgaan. Zo,
het kan eigenlijk nooit misgaan.
Zo in het leven.
Zo voelt dat wel op dat moment, hoor. Echt, don't worry. Maar het is wel fijn dat er een soort van bewustzijn inmiddels is dat ik weet dat het zal nooit, ik zal nooit de grond onder mijn voeten verliezen.
Nee, je bent dus heel erg dat je eigenlijk al wel weet, ja, maar hier ga ik dus uiteindelijk zo weer van leren of geïnspireerd raken.
Absoluut.
Dat ik nog sterker, nog beter terug zal komen.
Absoluut, ja, zeker.
Krachtig. Mooi hoor. Hey, en de naam van, want je hebt Hiem.
Ja.
Ik weet niet, want inderdaad Gert-Jan, volgens mij dacht jij nog, wat was het in het Fries?
Ik heb het even gekeken en Hiem is, komt van het Fries van Hiemstra, ook van je naam denk ik. Maar
absoluut.
Hiem betekent ook huis.
Wat dat was
exact.
Het.
Exact.
Ja. Ah,
spreek jij Fries trouwens?
Nee, ik kan het bijna woordelijk verstaan. Maar mijn moederskant van de familie, mijn ouders zijn gescheiden en ik ben opgegroeid bij mijn moeder. Mijn moederskant van de familie, die spreekt wel Fries, maar dat spreken we niet thuis. Mijn moeder spreekt geen Fries, mijn opa en oma dan wel. Maar mijn vaders kant van de familie, de kant waar de Hiemstra vandaan komt, die is echt Fries. Als in echt, echt diep, diep Fries.
Ja.
Dus daar heb ik het vandaan. Alleen aangezien ik daar niet ben opgegroeid, ben ik niet opgegroeid met Fries. Dus ik kan het woordelijk verstaan. Ze kunnen allemaal, maar ik kan het zelf nooit terugspreken. Het is wel iets wat ik zeker wil leren, omdat ik ben heel erg trots op mijn roots. En het is iets wat maar heel weinig mensen hebben. Hiemstra is een van de oudste Friese namen die er nog zijn. Dus ik denk dat het, ik voel me bijna verplicht om in ieder geval ook Fries te kunnen spreken.
En het hoort ook bij wie je bent.
Het hoort absoluut bij wie ik ben. Het is net zo goed deel van mijn identiteit als dat die identiteit die ik in Arnhem heb ontmoet is. Maar om even terug te komen op je vraag waar Hiem vandaan komt. Ja. Het is ten eerste een afkorting inderdaad van mijn achternaam, Hiemstra. Ik heb het in de eerste instantie gekozen, omdat het is zowel een soort mannelijk als vrouwelijk voornaamwoord. Want je hebt in het Engels heb je him. Mm-hmm. Alleen him is bijna een soort van vrouwelijker.
Ja.
Dus dat vind ik fijn, dat beide erin voorkomt.
Ja.
Ook het ligt lekker in de mond, him. Ja. Het is zowel uitspreekbaar in het Engels, Frans, Italiaans, elke taal die je zou willen.
Ook belangrijk.
En toen kwam ik er, dat het een Fries woord is, dat was het laatste waar ik achter kwam.
Oh.
Dat het heeft ook in het oud-Engels, Iers-Schots bijn, heb je een hymn. En dat is een soort gezang,
ja,
wat een mythe vertelt.
Oh.
En ik heb ook wel een beetje het idee dat ik met mijn kleren een soort van bijna sprookje aan het vertellen ben. Ik ben een gigantisch groot sprookjesfan en ik heb bijna elk boek wat er daarvan bestaat. Daar ben ik echt mee opgegroeid. Dus dat vond ik, dat was in de eerste instantie waarom ik koos voor Hiem. En toen kwam ik er inderdaad een paar weken later achter dat Hiem, ik heb het, in mijn hoofd is het een hof, huis, hof.
Ja.
Waar dat het, ja, bijna een soort fundering. En dat vond ik inderdaad wel, toen was ik helemaal verkocht. Dat,
ja, mooi.
En omdat ik inderdaad werk in verschillende disciplines, heb ik er studio voor geplakt. Omdat Studio Hiem is de verzamelnaam voor wat Patrick Hiemstra en al die drie dingen doet.
Mooi hoor, hele mooie verbinding. Hey, en Patrick Hiemstra, als jij 15 jaar. Er gaan nog heel veel processen aan.
Ja,
en onderzoek.
Dat is zeker de bedoeling.
Ja, nou ja, dat gaan we wel verwachten. Wat is, een toekomstroom weet ik niet, of een ideaal, of wat, waar droom je misschien nog van, of waarvan weet je eigenlijk dat is wel, gewoon welke beelden roept dat dan bij je op?
Nou ja, er zijn een hele hoop van die onrealistische grote dromen die ik altijd heb gehad en moet blijven hebben, want tot nu toe heb ik ze nog allemaal gehaald.
Mm-hmm.
Als in gepubliceerd worden in de Vogue, een household name zijn, een groot bedrijf te hebben met inderdaad wat floreert en wat geroemd wordt. Dat is natuurlijk, ik denk, een droom van heel veel makers.
Mm-hmm.
Alleen het allerbelangrijkste zou ik vinden dat Studio hiermee op een gegeven moment zou kunnen onderhouden. Dat ik mijn werk kan maken en mijn visie kan delen met de wereld en daar ondertussen ook nog zou van kunnen leven. Op dit moment is dat bijna het geval, al heb ik er nog een horecabaan naast. Dus ik verwacht ook niet dat dat de aankomende paar jaar zal gebeuren. En dat vind ik ook totaal niet erg. Dit is ook niet een plan wat ik van plan ben te halen binnen 5 jaar.
Mm-hmm.
Alleen ik zou het wel heel fijn vinden. En ik denk dat met zodra Studio Hiem een inkomen genereert waar ik van kan leven, denk ik dat daar tussendoor bij komt. Dat het op een gegeven moment een naam wordt die steeds meer mensen gaan kennen.
Ja.
En ik zou het heel fijn vinden als, laten we beginnen met Nederland. Om in Nederland inderdaad een naam te hebben die mensen herkennen. En die in eenzelfde adem worden genoemd als de grote die we hier hebben.
Mooi. Wat ik ook nog merk, maar misschien is dat een hele rare gedachte hoor, is omdat je ook van oorsprong natuurlijk een prinsesse en de jurken, mm-hmm, is dat ik denk, wat zou het gaaf zijn als je het over gender hebt, want Disney is natuurlijk, mm-hmm, mega.
Absoluut.
Dat uiteindelijk jij juist een jurk van Hiem, maar waarin je de combinatie, mm-hmm, zoekt, waarin je bijna terug zou kunnen komen.
Zeker. Nou ja, het is dat je hebt nu een, ik weet niet zeker of het een Disney film is, maar daar heeft een Japanse ontwerper heeft de kostuums gemaakt voor in die film.
Die
heeft hij ontworpen. Wow. En dat lijkt me fantastisch
dat
om te doen. Daarnaast
om,
ik gooi het daar vast buiten, want misschien, ik zou het fantastisch vinden om voor Mattel te werken en dus een hele serie Barbies te maken.
Ja.
À la Studio Hiem.
Oh ja, natuurlijk.
Oh,
de jeugddroom.
Ja.
Maar echt, dat lijkt me fantastisch. Stel je voor, en ik ben nu dus al bezig met een soort miniatuur van mijn vorige collectie.
Ja.
Het lijkt me fantastisch om inderdaad een collectie Barbies te hebben die inderdaad allemaal mijn genderneutrale proporties zouden hebben in mijn kleding. Dat is echt iets wat in mijn bucketlist staat.
Nou, en dat zou zo aansluiten wel bij wat op dit moment leeft.
Ja,
en daar
zeker.
Begint het wel bij.
En daarnaast, Barbie is daadwerkelijk al bezig. Ze hebben een lijn. Ze hebben grote, lange, dunne. Ze hebben zelfs in een rolstoel. Ze hebben zoveel verschillende soorten nu. Dus ik zie dat absoluut gebeuren.
Daar past dit ook natuurlijk ook in. Ja,
exact.
Ja, ja.
Mooi. Okay. Nou, geweldig. Hey, hartstikke bedankt.
Ja, dank je wel.
Ja, jullie bedankt.
Dit was Maak er wat van. De Rozet Nature Studio. Wil je meer Arnhemse makers leren kennen? Kijk dan op www.makerspodium.nl. Tot de volgende keer.